Alright, ik wil vragen of je je Bijbel wil pakken.
Ja, ja.
Sla even op in Johannes. Ook thuis, als u kijkt, sla op Johannes hoofdstuk 20, vers 31. Ik was in de vakantieperiode bezig met het Johannes-evangelie. En het heeft mij zo geraakt. Daarnaast was ik op de Bijbelschool, zou ik les gaan geven over de vier evangeliën. En van daaruit was ik ook weer het Johannes-evangelie aan het bestuderen. Omdat de Heer Jezus zich hier openbaart. Als God zelf, als de Zoon van God. En als jij eenmaal de Heer hebt aangenomen in jouw leven, is het heel belangrijk dat je gaat groeien in kennis van de Heer zelf. En in kennis van wat Hij doet. En in Johannes zien wij wat de Heer doet. We lezen over 7 wonderen. Nou, in die andere evangeliën staan veel meer wonderen geschreven. Maar Johannes legt de nadruk op deze 7. Hij zegt eigenlijk, als je deze 7 kent, dan ken je Jezus. Elk wonder vertelt iets over Hem. Zie, wat je doet zegt iets over wie je bent. En dit is ook in het Johannes-evangelie aangaande de Heer Jezus. En ik hou van deze tekst. Het staat aan het einde van het Johannes-evangelie, hoofdstuk 20. Ik lees even vanaf vers 30. Johannes beschrijft dat als hij zou opnoemen de wonderen die hij had gezien in het leven van Jezus, dan waren er geen bibliotheken genoeg en geen boeken genoeg. Dus de Heer Jezus moet 10.000 wonderen hebben gedaan in zijn leven in 3 jaar tijd. Duizenden wonderen. Maar Johannes beschrijft er maar 7. Terwijl hij dag en nacht heel dicht bij de Heer was. Waarom deze 7? En de reden waarom ik hierover ga prediken de komende weken en maanden, is omdat ik geloof dat de Heer heel veel wonderen wil doen in dit huis. En in de wonderen die we lezen in het evangelie legt Hij een soort blueprint vast over hoe Hij werkt. En hoe wij mogen vloeien met Hem. Als het gaat om het bovennatuurlijk, als het gaat over wonderen en tekenen. Afgelopen vrijdag heb je het wonder gehoord wat Gaetan heeft meegemaakt. Wie hoeveel hebben dat gehoord op de livestream? Man, power. 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 Gewoon real life. Maar if it has not been for the Lord. Vorige week die mensen die getuigden. En de laatste tijd hoor ik meerdere van deze getuigen. Als God het niet was, waren deze mensen nu in het graf. Als het aan het natuurlijke proces had gelegen, dan lagen ze nu in het graf. En ik wil je zeggen, wonderen zijn belangrijk. Nou, even heel eerlijk, en ook thuis. Hoeveel hier hebben echt een wonder meegemaakt in hun leven? Echt een wonder. Steek je hand even omhoog. Oké, je bent niet de enige. Het zegt niets of je een wonder meemaakt of niet, hoe je als gelovige leeft, hè. Soms denk ik wel eens, degenen die heel sterk staan, die hebben geen wonderen nodig. Het zegt niks over de mate van je geloof of hoe God je ziet, et cetera. Dus voel je nooit veroordeeld. Maar wonderen zijn heel belangrijk. Wonderen in je leven, wonderen in jouw omgeving, wonderen in jouw familie. Die tot jou gaan spreken. Wonderen hebben een boodschap. En dan noemen we ze tekenen. Nou, in Johannes 20, vers 30 staat dit. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan. Mooi, hè? Er staat hier niet dat hij wonderen deed voor de scharen. Er staat niet dat hij wonderen deed voor de ongelovigen. Hij doet ook wonderen voor zijn leerlingen. Hallo, hij doet ook wonderen in jouw leven. En dan staat er, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, deze 7 die ik zo wil benoemen. Deze zijn opgeschreven omdat je gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En omdat je door te geloven leeft. Door zijn naam. En ik wil je vandaag meenemen naar deze 7 wonderen. Omdat ze zo uniek zijn en belangrijk voor jouw geloofsleven. Omdat ze zo laten zien wie Jezus is. Afgezien van de 7 wonderen, zien wij in het Johannes-evangelie dat Jezus 7 maal zegt, ik ben. Ik ben het brood van het leven. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben, ik ben, ik ben. En ik was ermee bezig. Ik dacht, wacht even, er zijn 7 wonderen. Er zijn ook 7 getuigen die in het Johannes-evangelie getuigen dat Jezus de Zoon van God is. En er is 7 keer een identiteitsopenbaring. Weet je, als je zegt ik ben, dat zegt iets over jouw identiteit. Ik ben dat of dat. Ik ben, ik ben. Het is wat anders dat je zegt ik doe. Jezus zegt ik ben. Nou, in het gebed wat hij bad tot zijn vader, Johannes 17, zegt hij, Vader, ik heb uw naam geopenbaard. Wat was de naam van de vader die geopenbaard werd aan Mozes? Is Yahweh, betekent ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zal zijn. Of ik ben er, in de nieuwe vertalingen. Zo, de naam van God is ik ben. En Jezus legt die naam eigenlijk bloot door 7 identiteitszaken wie de echte ik ben is. En dit is wat we zien in het Johannes-evangelie. En ik werd erbij bepaald, elk wonder is geconnect aan een ik ben. Terwijl ik hierover sprak, ik was een poosje geleden in God Center Gouda, hoe de pastors en het leiderschapsteam daar een geweldig werk doen. Hoe die gemeente groeit en bloeit, is echt fantastisch. En pastor Jeroen is bezig een nieuw boek te schrijven. Ik zeg, joh, waar gaat het boek over dan? Ja, over de 7 wonderen van Johannes in het Johannes-evangelie en de 7-maal ik ben. Ik denk, hey, wacht even, wat is God aan het doen? Ik zeg, hoe ga je het boek heten? Het boek krijgt de titel, Dit is Jezus. Oh, prachtig man, heerlijk. Ja, die gozer is goed bezig. Dit is Jezus. En we laten hem zien. En dat is wat Johannes ook doet. Die laat hem zien door de 7 wonderen wie Jezus is. Ze gaan het boek mooi maken, man. Ik zeg, ga je helpen uitgeven. Dit is Jezus. Want dit is wat de wereld moet weten. En alle gelovigen ook trouwens. Nou, de 7 ik ben's. Jezus zegt in Johannes 6, ik ben het brood van het leven. In Johannes 9, ik ben het licht van de wereld. In Johannes 10, ik ben de deur. In Johannes 10, ik ben de goede herder. In Johannes 11, ik ben de opstanding en het. In Johannes 14, ik ben de weg. En het. Halleluja. En in Johannes 15, ik ben de... Ah, goed zo. Ik ben de ware wijnstok. 7 ik ben's. En 7 wonderen in het Johannes-evangelie. In Johannes 2. Ik ga er even kort door en ik wil straks eindigen met een verhaal die ik even uit wil lichten. Dit wonder zit zoveel geheimenissen in. Jezus komt op een bruiloftsfeest. En de Bijbel zegt, dit was zijn eerste wonder die hij deed. Dit is wat Johannes schrijft, zijn eerste wonder. Zijn eerste wonder was geen genezing. Zijn eerste wonder was geen bevrijding. Zijn eerste wonder was niet het uitdrijven van demonen volgens Johannes. Zijn eerste wonder was dat hij kwam op een bruiloftsfeest en de wijn was op. Sommige mensen denken dat Jezus niet houdt van een feestje. Oh, je hebt een goede plek gemist om nu halleluja te roepen. Hey, weet je, en in die tijd, het feestje leek uit te drogen. Ik bedoel, ja, de wijn was op, de gezelligheid was op. Wijn in de Bijbel is een teken van vreugde. Wijn gaat niet om alcohol in de Bijbel, het is een beeld van vreugde. Als de Bijbel, als God zegt, ik zal het laten druipen van wijn, het druipen van vreugde in ons leven. En het water wordt veranderd in wijn. Nou, dit verhaal moet je eigenlijk analyseren. Want toen zijn moeder kwam en zegt, Jezus, de wijn is op. Zei Jezus, wat heb ik van met jou nodig? Wat heb je van mij nodig? Maar zijn moeder was een vrouw van geloof. En geloof trekt wonderen aan. En zijn moeder begint te zeggen tegen alle bedienden, doe wat hij je zegt. Zijn moeder wist. Zijn moeder kende zijn hart. En zijn moeder wist, als ik hem wat vraag, halleluja, zijn die moeders ook hier? Of zijn die zonen ook hier en dochters? Halleluja. Nou, het beeld van het wonder voor jou en mij is dit. Wij komen naar de Heer met water, met helemaal niks zeggend iets, met een leeg hart. En hij verandert ons lege hart in een hart van vreugde en joy. Dit is het beeld voor jou en mij. Uit het niets kan hij je laten vrucht dragen en vreugde geven. Zo was het toen wij tot de Heer kwamen. We kwamen met ons lege hart en hij vulde het met zijn vreugde. Daarnaast is er een psalm. Vroeger zongen we een lied. You've turned my morning into... You've swifted my... Zo, wij komen met ons as. Wij komen met ons verdriet. Wij komen met ons rouw. En hij swift. Hij maakt daar een shift als je tot de Heer komt. En hij vult dat met zijn vrede. En hij vult dat met zijn vreugde, zodat je weer kan dansen. Ik neem u mee naar de paasprediking van een paar jaar geleden. In Johannes 4 is er een ander wonder. Hier is een zoon van een hoveling, van een chief. Die is ernstig ziek. Hij ligt op sterven. En deze man was een Romein. Hij was geen Jood, was geen Israëliet. We kennen andere verhalen erin in Matthäus ook, Matthäus 8. En hij maakt duidelijk, geloof alleen. In Matthäus 8 lezen we het verhaal van, nee, ik heb slechts één woord van u nodig, Heer. Maar hij geloofde in de autoriteit van Jezus. En Jezus liet hem zien, ik ben de weg, de waarheid en ik ben het leven. En op grond van dat ene woord wat die man geloofde, was zijn zoon genezen. Hoe belangrijk is geloof? Ben je al aan het stretchen in geloof voor je eigen leven? Come on. Hallo, ben je al aan het stretchen in het geloof? Want je hebt heel veel persoonlijke uitdagingen, zegt God. Je hebt heel veel persoonlijke financiële uitdagingen achterin. Ben je al aan het stretchen in het geloof? Of zit je in je ongeloof? Dit is een seizoen van wonderen. Maar belangrijk voor ons is dat we ons geloof stretchen. Dat we God echt vertrouwen. en geloven voor dat ding dat onmogelijk lijkt. Dat is een wonder. Het is onmogelijk. Het was onmogelijk dat er water in wijn wordt veranderd. Onmogelijk dat die man zou genezen. Onmogelijk dat Gaten opgericht zou worden. Wonderen hebben te maken met het onmogelijke. Als het mogelijk is, is het niet God. Als het mogelijk is, is het niet Jezus. Dan is het het natuurlijke. Dan is het natuurlijke wijsheid. Maar als het onmogelijk is, hey. Mag ik church hebben of willen jullie in een bejaardentehuis zijn vandaag? Hallo! Ja, ik ben al een half jaar niet naar de kerk. Je moet er gewoon gelijk in. Gelijk erin, man. Gelijk gewoon. Maar wacht je op. Denk, als je het van mij verwacht, krijg je helemaal niks. Je moet je geloof erin zetten, maar dan krijg je alles. Maar ik geloof, we moeten ons geloof stretchen. Ik ga ook geloof stretchen. We hebben een nieuw gebouw nodig in de kerk op een dag. Ik ben al lang in die stretching nu. Ja, ik heb 10 miljoen euro nodig. Ik ben me gewoon aan het stretchen. En ga niet meer denken in onmogelijkheden. Ga niet meer denken aan mijn ervaringen. Of teleurstellingen. Ja, maar ik heb toen geloofd, het is niet gebeurd. Heb je echt geloofd? Of zat je ergens nog vol twijfel? Het echt, ik zie iedereen die Jezus aanraakte in geloof. Ontving. Maar weet je, die geloofsboodschappen die zijn vandaag de dag niet helemaal zo meer populair. Dus we keep it somewhere else. Geloof voor een wonder heeft te maken voor geloof in onmogelijke dingen. Wat alleen onze God kan doen. God is een specialist in wonderen. De God die jij dient. Oh mijn God, ik ga even los van alles. De God die jij dient is een God van wonderen. De God die jij dient is een specialist in wonderen. Zolang jij het kan doen, heb je God niet nodig. Hij specialiseert zich in wonderen. En het enige waar wij ons in moeten specialiseren is in geloof. Voor die uitbreiding. Voor die nieuwe stap. Voor die genezing. Voor dat wonder, voor die voorziening. En als dat wonder ook nog eens in het koninkrijk van God gelinkt is. Ah. Eén woord van Jezus en je weet de weg. Eén woord van Jezus en je kent de waarheid. Eén woord van Jezus en je hebt het leven. Je hebt alleen maar één woord van de Heer nodig. Slechts één woord, Heer. Spreek slechts één woord, Heer. Ik heb meegemaakt in mijn leven hoe de Heer... Ik heb weer woorden ontvangen wat mij zo tot leven leidt. Eén woord van de Heer. Ik schrijf het soms in mijn Bijbel. Hij zei vanochtend, Arno, jouw tijd is altijd. Heer, moet ik uitstappen in wonderen? De Heer zegt, jouw tijd is altijd. Dus mijn tijd is nu. Maar geloof ik het, is de enige voorwaarde om erin te stappen. Maar anders blijf je staan. Jouw tijd is altijd. Heer, zal ik dit of zal ik dat? Jouw tijd is altijd, geloof je het? Als je het gelooft, je hebt het. Als je het gelooft, je stapt en je hebt het. Zo waar wij ons in moeten stretchen is geloof. Wat? Geloof in onze God. Geloof in Jezus. That's all. Is alles wat je nodig hebt. Je hebt geen problemen. Het enige wat je nodig hebt. Begin van het jaar heb je dit gehoord. Geloof in God. Vaak horen we dus ook een mooie boodschap en op dat moment. Wow, en 3 weken later zijn we het weer vergeten. Het enige wat je nodig hebt is geloof. In Johannes 5, deze man ligt 38 jaar lang op zijn matje. Vanaf zijn geboorte. Weet je wel, in Bethesda. En het mooie van dit verhaal is, en hier wil ik ook nog heel veel over prediken. Iedereen zit te wachten op een beetje beweging. Op een of andere engel die in een of ander zwembadje moet draken, wat water moet aanraken. En de Bijbel zegt, diegene die dan het eerste in dat water komt, die werd genezen. Nou moet je dit volgen. Jezus had al een hele reputatie in die tijd. Dit is Johannes 5. Hij was al rondgegaan, iedereen kende hem. Iedereen hoorde, er is een rabbi die geneest. De Messias is gekomen. Al die zieken, die hadden al lang gehoord daar. Want er lagen heel veel zieken daar bij dat zwembad. Dit was de wijze waarop God in het verleden geneest. En heel veel mensen blijven hangen bij hoe God vroeger handelde. Ze hebben niet geloof in het nu, ze handelen vanuit hun ervaringen van vroeger. Zo hier ook, al deze honderden mensen maar wachten op iemand, op een beweging van het water. Want de Bijbel zegt, van tijd tot tijd daalde een engel uit de hemel, die bewoog het water. En iemand die het eerste erin sprong, die werd genezen. Je zegt, het klinkt aardig, hoekie spooky. Ja. Dus op het moment dat het water bewogen werd, nou, beter zat je aan de rand. Moet je je voorstellen wat je daar voor een ding kreeg, hè? Je kreeg daar echt daar gebeurde iets. Je kreeg er een community omheen. En het ging niet meer over God, het ging alleen maar over de beweging van het water en wie er het eerst was. En dat tante Betje er het eerst was in gesprongen en dat ze nu genezen was van de reuma en van de melaatsheid en weet ik het wat allemaal. Dat soort getuigenissen. Dus stel je voor, gemiddeld één keer in de maand, een hele maand lang, iedereen maar gefocust op dat water. Terwijl Jezus rondging, goeddoende, genezende, alle die overweldigd waren door de duivel, Johannes 10 vers 38, bleef iedereen maar kijken naar dat water. Terwijl ze hadden moeten kijken naar... Zo, Jezus komt hier binnen in dat kamp. Hij gaat niet naar het zwembad toe. Hij neemt er geen duik. Hij gaat dat water niet bewegen. Had allemaal gekund, hè? Hij gaat hier niet staan. Hé, jongens, ik ben hier. Kom maar allemaal. Hij pakt één man. Hij laat hier zien. Ik ben de goede herder. Hij komt voor die ene. Terwijl de hele massa daar lag. Al die andere schaapjes moesten gaan leren de herder te volgen vanaf die dag. Hij komt naar die ene. Dat is mooi. En dan vraagt Jezus altijd, wat is er met je? Wat kan ik voor je doen? Wat is er? Terwijl het is obvious. Ik bedoel, die man ligt al 38 jaar lang. Bedlegerig, verlamd. Nou, Jezus geneest deze man. En ik hou van wat deze man doet. Even later gaat deze man naar de tempel. Hij ging gelijk naar de goede plek om God te danken. Hij had het wel begrepen. Hij zei, hier is hij helemaal gezond, hij gaat naar de tempel. Jezus zoekt hem op in de tempel. Dan zie je weer die strijd met die farizeeërs die je de hele Johannes-evangelie leest. En die andere, al die honderden andere mensen die moesten leren om Jezus achterna te gaan. In plaats van te blijven wachten op een of andere beweging van het water. Oh, vandaag kan je deze situatie toepassen op heel veel dingen hoor. En weet je wat er mooi is? Daarna in de geschiedenis wordt nergens meer over gesproken. Nu de ware engel uit de hemel was neergedaald, werd niemand meer genezen in dat zwembad. Ik lees er niks meer over, nergens. Niemand werd daar meer genezen. Ze moesten naar Jezus toe. Oh, hallo. Zeg maar, dit geldt ook voor mij, dit geldt ook voor mij. En de oproep is nu aan iedereen, kom en volg de goede herder. In Johannes 6, ik heb hier laatst over gepredikt, is hier de wonderbare vermenigvuldiging van het brood. En Jezus zegt in datzelfde verhaal, ik ben het brood van het leven. Zo, hij zegt, ja, sommige mensen die volgen mij omdat ze verzadigd worden van voedsel. Maar als je echt wilt verzadigd worden, moet je mij volgen. En je zal geen gebrek hebben en je zal verzadigd worden. Hij zegt, als je van mij eet. Dus dit is de betekenis van dat Jezus zegt, ik ben het brood van het leven. Als je van mij eet, zal je altijd verzadigd zijn. In Johannes 9, de genezing van de blindgeborene. Hoeveel zouden daar willen bij zijn geweest? Een man vanaf zijn geboorte af blind. Wow, vanaf zijn geboorte af blind. Hij had nog nooit licht gezien. Ik ga straks het verhaal met je door. Jezus geneest hem. En hij openbaart, ik ben het licht van de wereld. En in dit verhaal laat hij ook zien dat de duisternis de zonde is waar mensen in leven. En dat hij mensen kwam leiden vanuit de dood, vanuit de duisternis naar het licht. En hij zou zeggen in Johannes 8, wie mij volgt zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven bezitten. En in Johannes 11, misschien het mooiste verhaal. Zo, dit zijn de 7 wonderen die Johannes beschrijft. En Johannes 11 wordt Lazarus opgewekt uit de dood. Gewoon een levende mummie na 4 dagen die in één keer rondwandelt daar. En die impact was zo groot dat bijna iedereen kwam tot geloof vanwege dat wonder. En want er waren vele mensen die daarbij stonden en vele farizeeërs en vele schriftgeleerden. En de Bijbel zegt, toen de hoge priesters dat hoorden, wouden ze Jezus en Lazarus vermoorden. Omdat dat wonder zo machtig was, niemand kon er nu meer omheen. Jezus wekte op uit de dood. Niet iemand die een half uurtje dood lag. Hallo, 4 dagen in een graf, hè? De Bijbel zegt, de stanklucht kwam uit dat graf. En hier loopt, en Jezus zegt tegen hem, ontbind hem. Dus die man is dan nog vol met mummie, gemummificeerd. Die doeken waren al samen gekleefd met zijn lichaam. Dus iedereen wou later Lazarus zien. Ik ook, tuurlijk. Je wil dat zien. Je wil die Lazarus gaan zien. Ik was wel benieuwd, hoe ziet hij eruit? 4 dagen dood geweest. Ik heb wel eens beelden gezien van mensen die 4 dagen dood, die opgewekt werden uit de dood. Die jongen, in Indonesië was het laatste eentje. Man. Je weet niet wat je ziet. 4 dagen dood. Ik heb begrepen, als je al een uurtje dood bent, wat er al met je lichaam gebeurt. Dus dit wonder kon niemand omheen. En Jezus openbaart aan Martha en Maria hier. Vrees niet, ik ben de opstanding en het leven. En hij liet hier zien, als je mij gelooft, zal je ook jij opstaan uit de dood. En eeuwig leven hebben. Nou, hij doet deze wonderen om te laten zien wie hij is. Die wonderen zijn dus geconnect met zijn identiteit. voor jou en mij is de betekenis van het brood dat hij ons onderhoudt. Het licht dat hij ons levensweg verlicht, dat hij de deur is, dat hij ons toegang verleent. Dat hij de herder is, dat hij zorg draagt voor ons. Dat hij de opstanding is, dat hij ons leven schenkt. De weg, de waarheid en het leven, dat hij ons leidt in de juiste richting. De ware wijnstok. Is ook heel mooi. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Weet je wat wijn in Johannes 15 maakt hij eigenlijk duidelijk? Zonder mij kan je niet productief zijn. Zonder mij kan je niet een zegen zijn. Zonder mij kan je niets doen, zegt hij. Als we verbonden zijn met de ware wijnstok. En we beginnen vrucht te dragen. Spreekt over dat hij zorgt ervoor dat je vrucht draagt. Dat is alles wie Jezus is. En Johannes 6 is nog de laatste. Jezus wandelt daar over het water. Dat is het zevende wonder in Johannes. Gewoon wandelend over het water. Mijn gunst. Ik zou graag ook 2000 jaar geleden hebben geleefd. En ik zie mijn meester gewoon meester zijn over het water, over de golven, over de wind, over de storm. Ik zie hem gewoon wandelen over water. Weet je, hij is de deur. Hij geeft access naar de hemel, naar het bovennatuurlijke. Hij zorgt voor in- en uitgang. Over dingen die daarvoor onmogelijk waren. Dat is wat Jezus doet. Hij geeft access naar dingen die daarvoor onmogelijk waren. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar sinds ik met Jezus ben gaan wandelen, ben ik in deuren gestapt die daarvoor onmogelijk waren. En Jezus zegt, ik ben de deur. De deur tot alles. Hij is de deur tot het leven, hij is de deur tot alles. Nou, ik wil graag met je gaan naar Johannes 9. Als je daar bent, zeg even amen. Als je daar nog niet bent, zeg ik ben mijn Bijbel vergeten. Alright, Johannes 9. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dit een van de mooiste verhalen die ik ken in het woord van God. Dit verhaal, niet alleen maar omdat die blindgeborene wordt genezen, maar ook de gesprekken met die Farizeeërs. In Johannes zie je de hele tijd hoe de Heer aan het deal is met die Farizeeërs. En we zeggen wel eens, er is een koning en een dwaas in iedereen van ons. Maar er is ook een heilige en een Farizeeër in iedereen van ons. Hoeveel hebben dat al ontdekt? Of denk je alleen maar dat die mensen extern zijn of zo? Johannes 9. Ik wil even met je lezen vanaf vers 1. Hier staan hele belangrijke principes in. De Bijbel zegt hier, in het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Een blind geboren. Hij was blind vanaf birth, vanaf zijn geboorte. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Dus die leerlingen lopen langs, die zien ook die blinde man. En ze vragen aan de meester, hoe kan het dat hij blind is? Heeft hij gezondigd? Of is er misschien een reïncarnatie ding dat uit zijn oude vorige leven dingen over hem zijn gekomen dat hij nu blind is? Is het een karma ding? Of hebben zijn ouders gezondigd en is het via de generaties doorgegaan? Nou, vele christenen vandaag zouden misschien het eerste niet vragen, maar het tweede wel. Toch? Kijk wat de antwoord is van de Heer. Hij niet, en zijn ouders ook niet. Hij niet, en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Zie je, je ziet alleen maar Jezus hier dat doen. Daarvoor is het handoplegging en mensen raken hem aan. En allemaal andere kanalen waarop genezing en wonderbare kracht tot mensen komt. Maar nu, hij spuugt op de grond. Hij maakt speeksel van het modder en de slijm. Hij streek die op de ogen van de blinden en hij was genezen. Kom maar, leest u dezelfde Bijbel als ik? Of bent u in een dag dromen? Nee. En hij zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. En Siloam in onze taal was gezondene. Jezus legt hier eerst de nadruk dat hij zelf gezonden is. En dan stuurt hij zendt deze man naar een badplaats. En die badplaats heet ook gezondene. Of in het Grieks apostel of apostolo. De man ging weg en waste zich. En toen hij terugkwam, kon hij zien. nadat hij de opdracht gedaan had. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar. Hij was niet alleen blind, hij was ook nog een bedelaar. Zeiden, is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei, ja, die is het. En de ander zei, nee, maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei, ik ben het echt. Toen vroegen ze, hoe zijn je ogen open gegaan? En hij zei, iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek het op mijn ogen. En zij gaan naar Siloam om je te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Maar moet je even voorstellen. Deze man was vanaf zijn geboorte blind, weet ik hoeveel jaar. Hij heeft deze ervaring. Hij ziet nog niks. Hij hoort Jezus spreken, hij ziet nog niks. Hij gaat naar dat badwater, hij ziet nog niks. Hij begint zich te wassen. En als ik zo mag zeggen, de schellen van zijn ogen. En voor het eerst in zijn leven ziet hij. Jezus was er niet meer. Zijn discipelen waren er niet. Zijn ouders waren er en er was niemand daar. En voor het eerst in zijn leven. Ik weet niet hoe die reactie zou zijn geweest. Maar die man ging hem uit zijn dak. Dat kan niet anders. Als je nog nooit hebt gezien. En je bent 35, 40, weet ik veel. En in één keer zie je alles goed. Ik bedoel, ik denk dat je sprakeloos, geen woorden, geen gedachten. Alles wat je ziet is mooi. Alles wat voor jou en voor mij vanzelfsprekend is, is mooi. Wij zijn kritisch te letten op de pixels op de tv, maar die man, hey, wat een tv. Alles wat hij ziet was mooi. Hij was van alles wat hij zag onder de indruk. En dan krijgt hij hierna een heel raar gesprek met de Farizeeërs. Ga even met me naar vers 30. Het einde van het verhaal. Hij is hier in gesprek met de Farizeeërs. En die Farizeeërs die geloven hem niet. En die Farizeeërs geloven zijn ouders niet. En die Farizeeërs die eigenlijk aanvaarden ze niet de situatie. Wat er was gebeurd. En dan antwoordt die voormalig blindgeborene. Of nog wel blindgeboren, maar voormalig blinde. De man antwoordde, wat vreemd. Dat je niet begrijpt waar hij vandaan komt. Terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is, die oprecht is en die zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen. Toen riepen ze, jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Nou, kijk vers 35. En ik bedoel, als je niet verliefd bent op Jezus, wordt het vanaf nu. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Zie, Jezus hoorde hoe die Farizeeërs met hem om waren gegaan. Jezus hoorde hoe ze hem hadden verstoten. Jezus hoorde dat hij de synagoge niet meer in kwam. Hij mocht niet eens meer in de tempel komen. Hij mocht niet daar om God te komen eren. En toen Jezus het hoorde, hij zocht zijn schaapje gelijk op. En kijk de openbaring. En hij vroeg, geloof je in de mensenzoon? En de man antwoordt, als ik wist wie het was, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof, Heer. En hij boog zich voor Jezus neer. Hier, dit is aanbidding. Dit is aanbidding. Hij zag hem en hij sloot zijn ogen opnieuw voor de meester. En hij boog zich opnieuw voor de meester. Maar nu niet meer vanuit een bedelaar, nu vanuit een zoonspositie. En erkenning wie Jezus is. Jezus zei, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien zien. En die zien zullen blind worden. Een paar Farizeeën die bij hem stonden en dat hoorden zeiden, wij zijn toch zeker niet blind? Was je maar blind, zei Jezus, dan zou je zonder zonde zijn. Maar je beweert dat je kan zien. Dus blijft je zonde. Nou, Jezus zou daarvoor tegen Petrus hebben gezegd. Toen Petrus ontdekte dat Jezus de Zoon van God is en de Christus, zei Jezus, vlees en bloed hebben dat niet aan jou geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Vlees en bloed hadden niet aan deze blind geborene geopenbaard, ondanks het wonder. Maar in dat wonder zit iets waarin Jezus zijn blauwdruk legt. Waardoor hij wist wie Jezus is. Maar toen Jezus helemaal zei, ik ben het, gelijk boog hij zich neer. En dat wonder was nodig om hem daar te brengen. Denk niet dat wij in deze tijd zonder wonderen kunnen. Om moslims nu te winnen voor Jezus, om al die isten en isten te winnen voor Jezus. Denk niet dat wij het zonder wonderen kunnen. Denk niet dat dat met wij wat was verstandelijke uitleg. Paulus zegt, ik ben niet gekomen met alleen maar woorden, maar ik ben gekomen met kracht. De wonderen van Jezus. Vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, maar de ontmoeting met Jezus. Daarom moeten we mensen leiden in ontmoeting met Jezus. Daarom moet de aanwezigheid van God in het huis gewoon sterk zijn. En dat bouwen we door onze lofprijs en aanbidding. Echt lofprijs en aanbidding vanuit ons hart. Dat als mensen binnenkomen, ervaren ze de aanwezigheid van Jezus. In plaats van de aanwezigheid van zondaren of ex-zondaren. Wat mensen nodig hebben is om Jezus te zien. Als ze eenmaal Jezus ontmoeten, komt het wonder daar. Laat ze Jezus ontmoeten. Nou, en in dit verhaal zien we een strijd met de Farizeeërs. En Jezus maakt duidelijk, dat zijn de echte blinden. Allereerst, dit wonder gebeurde op een Sabbat. Heb je al ontdekt, als je je Bijbel leest, dat Jezus heel veel wonderen doet op Sabbat? Het lijkt wel alsof hij alleen maar wonderen doet op Sabbat. En het was altijd een ding. Vaak midden in de synagoge. En terwijl die leiders van de synagoge al dachten, nee, dat gaat hij toch niet doen. Ja, hij deed het gewoon. Hij gaat toch niet die man met die verschrompelde hand naar voren. Ja, hij laat hem nog in het midden staan ook. Ik denk, Jezus, volgens zijn gewoonte was hij op de Sabbat in de kerk. Mag ik zo zeggen? Het is goed dat je hier bent vandaag. We zien jou volgende week. Halleluja. Volgens zijn gewoonte. Jezus was gewoon zaterdag naar het huis van God te gaan. Ja, maar hij was toch het huis van God? Dat was hij ook nog. Maar zaterdag ging hij naar de Sabbat. En altijd deed daar wonderen, want hij kan niet anders. Want wie hij is, dat doe je. Ondanks die druk van die Farizeeërs die dat niet wilden. En er waren er velen in die synagoge. Als er maar één persoon in nood was. Zie ik mijn herder hier. Zie ik mijn pastor hier. Zie ik mijn meester hier. En ik heb ontdekt, het maakt hem helemaal niet uit wat andere mensen denken. En hoe vaak zijn wij niet daarmee bezig? Wat andere mensen denken als jij getuigt. Als er iets met Jezus komt te maken. Jezus was helemaal niet bezig wat andere mensen dachten. Die ene in nood was belangrijk voor hem. Die ene blinde, die ene wat dan ook. Die ene bedleger, die ene. En zo wordt hij geopenbaard aan ons in de schriften. En op een Sabbatsdag, heerlijk. Vandaag de dag, in sommige gebieden is het nog steeds hetzelfde ding. Het verhaal is een beeld van Jezus dat schijnt in de duisternis. Een beeld van de zonde. Nou, de Bijbel zegt dat door de zondeval was de aarde vervloekt. En op datgene wat vervloekt was, spuugt Jezus. Op datgene wat vervloekt was, daar hing Jezus. Want de Bijbel zegt, vervloekt is een ieder die hangt aan het hout. Op datgene wat vervloekt is, wat de zonde, daar was Jezus. En daar ging hij in roeren, daar ging hij in mengen. Datgene wat vervloekt was, daar moest hij één mee worden. En nu was het zijn spuug. En hij legde dat op de geestelijke, op de oog van deze man die niet kon zien. En dat is een beeld van jou en ik, als we tot Jezus komen. Hij legt datgene wat vervloekt was op jouw oog en in één keer kan je zien. Hij legt datgene wat vervloekt was. Het hout, het kruis. Weet je, we komen niet alleen tot Jezus, we komen tot zijn kruis. En daar vindt die omwisseling plaats van blinden die kunnen gaan zien. Van een wedergeboorte, van datgene wat dood was, wat tot leven komt. Er is always an exchange. Er is altijd een verandering wanneer je komt naar het kruis. Er is iets wat blind was, wat gaat zien. Een openbaring, een verlichting betekent een keer iets zie je wat je daarvoor niet zag. Dat is openbaring. Hey. En ze vragen aan die man, wat denk je van die man? En die man antwoordt, hij is een profeet. Natuurlijk is hij een profeet. Ik was blind, nu kan ik zien. Maar ze wilden hem niet geloven. Ze gaan naar zijn ouders. En de Bijbel zegt, zijn ouders waren bang om uit de synagoge geknikkerd te worden. Zijn ouders waren bang om te gaan, als ze eenmaal zeggen, ja, het was Jezus die hem genas. En ja, we geloven ook dat hij de Messias is, dat kan toch niet anders. Dan zouden ze uit de synagoge verbannen worden. Zo, die ouders zijn bang, kan je nagaan. Jouw zoon, die altijd blind was, die lag te bedelen bij de poort. Kan je het even indenken? Jouw zoon, die altijd blind was, hij ligt te bedelen dag en nacht. Je kan zelf niet eens in zijn onderhoud voorzien. En omdat hij blind is, dan krijgt hij misschien wat extra fooien. Mensen zijn wat extra barmhartiger, omdat hij, ja, die blinde man. Iedereen liep langs hem. Ja, die blinde man, ze gaven maar wat eurotjes. Ja, die man had nog niet een... helaas had hij geen smartphone, dus hij kon niet gelijk bliepen. Hij kreeg alleen maar kleingeld. Zijn ouders konden niet voor hem zorgen. En dan komen die fariseeërs vragen en ze vinden het al moeilijk om te erkennen dat hij hun zoon is. Want in die tijd was het schande. Ziekte was schande. Ziekte was shame. Ziekte was jij hebt gezondigd of je ouders hebben gezondigd. Of weet ik waar het vandaan komt, maar er is in ieder geval zonde. Zo dachten ze. Dus die man was niet alleen maar blind, zijn hele leven lang vol met shame. En zijn ouders hun hele leven lang vol met shame. En dit is het mooie, hè? Als Jezus je redt van je zonde, als Jezus in je leven komt, redt hij je niet alleen maar van de zonde, ook de schaamte neemt hij weg. En die man die kan in één keer in het volle licht staan. En ik hou van deze tekst zoveel. Jezus zocht hem op. Die man in Johannes 5 ook. Jezus zocht hem op nadat hij hem had genezen. Hij ging weg. En in één keer hoorde hij het. Hij is nu in de tempel. Hij ging naar hem toe. Hij ging ook naar deze man toe. Hij zocht hem op. Waarom? Het wonder was nog niet klaar. Jezus moest aan deze man nog openbaren wie hij is. Zodat het wonder en de identiteit van Jezus, it made sense. Om voor hem om te begrijpen, hij is het licht van de wereld. Nou, de fariseeërs komen nog een keer naar die man. En weet je, dit is echt die religieuze geest. En ze zeggen tegen hem, geef God de eer. Soms kunnen mensen zo komen, weet je dat? Ik heb het vaak meegemaakt. Geef God de eer. En hun bedoeling is helemaal niet dat je God de eer geeft. Hun bedoeling is helemaal niet dat je nog meer God gaat verheerlijken. Het is een religieuze geneuzel. Van mensen die helemaal niet verlangen om God te eren. Maar gewoon een aanklacht willen hebben. Naar jou, jouw God, jouw Heer, jouw kerk, jouw weet ik het wat. Jouw Bijbel, jouw uitleg, jouw leer. Geef God de eer. Wie heeft je nou genezen? En ik hou van die man, joh. Weet je, die man die kon niet lezen en schrijven. Hè? Die kon natuurlijk helemaal niks. Hij had nooit een Bijbeltekst gelezen waarschijnlijk. En gehoord. Misschien via, maar misschien bij de poort. Misschien af en toe is wat opgevangen. Maar hij wist dit. Nog nooit is het gebeurd dat de ogen van een blind geboren is genezen. Als die man niet van God komt, dan weet ik het ook niet meer. Dan komen jullie zeker niet van God. En weet je wat ik heb ontdekt als iemand tot de Heer komt? In dat ene moment van die aanraking, van die ontmoeting met Jezus. Daar is zoveel genade, wijsheid in geborgen. Het enige wat je nodig hebt in je leven is een ontmoeting met Jezus. Dat heb ik al lang ontdekt. Weet je, ook, ik kan soms prediken wat ik wil. Dus mijn frustratie als prediker. Maar als iemand eenmaal Jezus ontmoet, dan denk ik, begrijpt hij alles. In die ene seconde, in die ene ontmoeting, in dat ene moment, daar is alles in. En je hoeft niet alles te weten, maar wat meest logisch is en voor de hand liggend weet je. Ik begrijp nog niet alles, ik ken mijn Bijbel niet, maar wat ik wel weet is Jezus. Wat ik wel weet is Jezus. Wat ik wel weet, hij moet wel opgestaan zijn uit de dood, anders had hij dit in mijn leven niet kunnen doen. Hij heeft me gered van de zonde, hij heeft mijn leven veranderd. Als hij niet leeft, had ik... Hey. Ik weet. Ja, maar hoe weet je dat dan? Welke teksten ken je dan? Ik weet alleen die ontmoeting, man. En de mensen rebukten hem, hè. Zeggen, jij bent geboren in zonde. Kijk, dan die fariseeën geest is heftig, hoor. Als je daarmee te maken hebt, onderschat dat nooit. Die geest van die fariseeërs, die zijn zo heftig. Dat moet je gewoon uit je leven bannen en uit je kerk bannen. Fariseeërs. Als je eenmaal ontdekt dat jij soms ook gedachten hebt die uit die geest van fariseeërschap komen. Dan hoef je die anderen niet te blamen, kan je gaan werken aan jezelf. Je bent vanaf je geboorte een en al zonde en wil je ons de les lezen. Terwijl die man alleen maar getuigt. Nou luister, het licht gaf blinden het gezicht. Maar degene die zelf, ik heb ze hier genoemd, de zelfrechtvaardigen, maakte hij blind. Pas altijd op in je leven dat je jezelf niet rechtvaardigt. Het zit in ons allemaal. Als je jezelf rechtvaardigt, dan ben je nog niet verlogend. Ik kreeg gisteren deze gedachte. Als je boos bent op God. Sommige mensen, ik begin daar steeds meer een hekel aan te krijgen. Ik zeg, ja, ik was boos op God om dat en dat moment in mijn leven. Als je boos bent op God, betekent dat je leven nog niet overgegeven is. Ik weet niet waarom ik dit moet zeggen en voor wie dit is. Als je boos bent op God, dat zegt mij dat jouw leven nog niet overgegeven is. Als je boos bent op God omdat jij zijn plan niet begrijpt, zeg mij. Weet je, je volgt hem niet omdat je hem niet begrijpt. Geloof gaat niet om begrijpen. Geloof gaat om vertrouwen. En als je eenmaal die geloofstap neemt om hem te volgen, komt dat begrip vanzelf. Wij willen eerst begrijpen en dan geloven. Nee. Wij willen eerst zien en dan geloven. Nee. Eerst geloven en dan zien. En je moet echt ermee ophouden om te zeggen, ik ben boos op God. En natuurlijk had ik je een klap gegeven. In het vlees. Maar gelukkig, we leren geestelijk te zijn. Kan gewoon niet. Je bent boos op de mooiste, liefste, geweldigste, meest ontzagwekkende persoon die je nooit schuldig is aan niets. En die juist hebt gezorgd voor alle oplossingen van iedereen die wel schuldig is. Ik ben boos op God. Wat kan je dat nou zeggen, joh? Dat moeten mensen echt uit hun denken halen. Daar moet je van bekeren. Letterlijk. Want dat betekent dat jouw emotie van die teleurstelling en die ontmoediging sterker spreekt dan jouw geloof. Oh, dit is even, iemand raakt dit snijdend nu. Boom, neem het woord van God. Neem dit als woord. Je wou dat God tot je spreekt, neem dit als woord tot je. Ja, ik ben boos op God. Op wie? Als je dat tegen mij komt zeggen, laat me, ik ben niet pastoraal. Ik ga je nu al gelijk mijn reactie zeggen. Wat? Ga je gelijk naar pastoraat sturen als je dat zegt. Ja, ik begrijp God niet. Nee, dat doen we allemaal wel eens niet. Hij is veel ver. De Bijbel zegt, mijn wegen zijn niet jouw wegen. Mijn gedachten zijn niet eens jouw gedachten. Kom in gebed, kom in relatie. Ga de Heer zoeken en dan komen zijn gedachten wel tot je. Dan kan er begrip gaan ontstaan. Maar je moet nooit beginnen, ik ben boos op God. Die mensen, die je kennen al jaren, die zijn na 10 jaar nog steeds boos op God. En ze sterven boos op God. En ben je hele leven lang boos geweest? Op wie? Waarschijnlijk op jezelf. Maar je noemt hem God. Maar dan gaan we echt diep. Ik zie nergens dat in Paulus. Terwijl die man meer verzoekingen en lijden meemaakte dan jij en ik. Die man vaker gestenigd werd en gegezeld werd dan jij en ik. Ik zie nergens in mijn bij, hij heeft me boos op God. Hij zegt, ik heb erom gebeden en de Heer zei, mijn genade is je genoeg. En nou, poem, hij gaat weer verder. Maar het enige wat we nodig hebben is genade. Halleluja, oké, ik wijk een beetje af, want ik moet het mooiste nog aan je vertellen. In het Johannesevangelie en in het boek Handelingen zien wij het belang van wonderen. Het boek Handelingen is ook alleen maar één verslag van allemaal wonderen die de discipelen deden in die eerste eeuw. En ik heb veel wonderen mogen meemaken, vroeger zeker toen ik met mijn geestelijke vader in een wonderenbediening meeliep. En ik heb gezien hoe wonderen mensen veranderden. En die liefde van Jezus die openbaar wordt als er echt wonderen gebeuren. Ik heb het niet over een genezing van een hoofdpijntje of een elleboogje, weet ik veel wat. Als er echt wonderen geschieden, dan wordt de liefde van Jezus zo openbaar. Dan wordt de liefde van Jezus manifest. Zie, we kunnen zeggen, Jezus houdt van je, maar het moet openbaard worden. Begrijp je? Anders zijn het allemaal mooie woordjes. En de mensen aan deze wereld die hebben niks aan mooie woordjes. De kerk heeft al 2000 jaar heel veel mooie woordjes gezegd. Ze hebben behoefte aan het openbaar worden, het manifest van die liefde. Oké, als Jezus van me houdt. Het enige wat ze mogen bemoedigen en samen voor hun mogen staan. Ik denk aan die vier vrienden, soms zelf gewoon geloven, ook al gelooft die ander niet. Ik heb ontdekt, weet je, dat je gebed ook moet infusen met geloof. Als je gebed zonder geloof is, heeft je gebed geen kracht. De kracht van het gebed is het geloof. Daarom deze komende maanden, we gaan je stretchen en we gaan zelf gestretcht worden in geloof. Want je hebt geen problemen. Het enige wat je nodig hebt, is geloof in God. Het is maar hoe je ernaar kijkt. En ik verklaar profetisch over dit huis. Dat we gaan een seizoen van wonderen in. Come on, hier op die eerste rij. Ik verklaar profetisch over dit huis. We gaan een seizoen van wonderen in met elkaar. En er zullen mensen genezing ontvangen en wonderen zullen we zien in en buiten het huis. En sommigen gaan wonderen zien zelf gewoon waar jij bent. Op jouw plek, op jouw werk, in jouw ziekenhuis, in jouw, weet ik het, wie je opzoekt, waar dan ook. Maar onthoud, stretching. Laat dit seizoen gestretcht worden. Laat dit seizoen zaad zijn voor de oogst. Zaai gewoon in gebed je geloof. Zeg, Heer, ik merk bij mezelf soms nog dat en dat, maar ik kies ervoor. Ik wil het, ik verlang het. Help mij daarin. En elke keer stretch je gewoon je geloof. En als jij God begon te geloven voor 1000 euro, begin hem nu te geloven voor 5000 euro. En als je God begon te geloven voor dat nieuwe huis, begin hem te geloven voor dat nieuwe huis. Als dat voor jouw gezin, weet ik het, appropriate is. En voor ons als kerk ook. Weet je, eerst geloofden we voor Gouda en nu geloven we in Utrecht. En straks geloven we voor België en straks gaan we naar buiten Europa. Zo gaat dat. Zo gaat dat. En ons geloof moet gestretcht worden. Ik zit nu al met België, mijn hele vakantie zat ik alleen maar België. Ik heb helemaal niks met die Belgen. Wat is met die Belgen? Serieus, ik werd een beetje gefrustreerd. Weet je, onbewust in mijn gedachten, in mijn dromen. Als ik slaaf was om wet, dan België. Ik moet naar België toe. Ik denk, die Belgen, man. Ik ben vroeger vaak in België geweest, campagnes. Oké, sorry, ik hoop dat ik niet te veel Belgen kijken nu, maar... Het was echt een ding, weet je. Die Belgen zijn wat anders dan wij. Laat me het maar heel... Heer, help dit liefelijk te communiceren. Ze zijn wat anders. Weet je, wij zijn in ieder geval... En die Belgen, die, ja, dat is gewoon op zijn Bourgondisch. Ook goed. En ook heel goed voor ons. En ik voelde op mijn hart, weet je, ik wist, ik wou wel naar België toe met een kerkplant op een dag, maar ik dacht van ja, dat weet je, dat komt later, weet je, later. Het was meer uitstel eigenlijk, weet je, van die Belgen moet je ver weghouden, weet je. Want de dag gaat komen, ik ga jullie nu al zeggen, dat we een oproep gaan doen. Als jij zendeling wil worden, dan mag jij uitgezonden worden naar België als het team eenmaal de leiderschap daar een beetje klaar is. En dan krijgen we net een oproep als vroeger, en hoe we oproepen, en dan kom je naar voren en dan leg je je leven neer voor de rest van je leven voor België. Die tijd is niet heel ver nog van nu. Die tijd gaat komen. En dan sta jij vooraan. En nu mag je er alvast in laten weken in je gebedsleven en in je gedachten. Want dan ben je straks geen Nederlander meer. Dan noemen we je Belg. En jij gaat zo zielsveel van die mensen houden. En je gaat zo onzagwekkend veel van die Belgen houden, alsof het je eigen familie is. En laat die alsof maar weg. En je gaat God geloven voor een land dat zo door en droog is. Op de 10 miljoen mensen heb je daar 26.000 christenen. Dat is helemaal niks. De meeste kerken zijn hooguit 50, 60 man. En ik wil eigenlijk een team van 50, 60 man gelijk uitzenden. Ik kreeg toevallig, begon het al iets eerder te branden in mijn hart... En toen we met die livestream begonnen, dacht ik, ja, we moeten Vlaanderen ook niet vergeten. Dus we zijn een sponsoractie op Facebook en zo. Die hebben een beetje, je weet al die gasten hier, die Google nerds en zo, die ons altijd helpen. Sorry Ash en Jordi. Maar samen met elkaar hebben we gezegd, oké, we gaan iets voor die Vlaanderen doen. Dus we hebben tegelijkertijd een sponsoractie zijn we gestart in Vlaanderen. En zijn steeds meer mensen gaan connecten. Je weet die Belgische familie die nu hier komt, al een poosje. Helemaal uit Mechelen. En weet je, steeds meer krijgen we gewoon aanwijzingen. Ja, daar moeten we op een dag wat mee. Maar we hebben wel geleerd, we gaan pas als we klaar zijn. En we gaan het doen als het goed is. En krachtig, niet half. Het mag niks meer mislukken. Nee, alles moet succesvol zijn en krachtig en goed. Dus we moeten goed voorbereiden en de Heer leiding zoeken. En mensen die echt ervoor willen gaan. Dus als jij echt sold out bent voor God. Als jij sold out bent voor het Koninkrijk van God. Als jij bereid bent je leven neer te leggen voor de Heer Jezus Christus. Ik geef je de komende maanden alvast even wat gebedspunten. Maar dat wou ik eigenlijk niet eens zeggen. We verklaren dat er een profetisch seizoen aanbreekt hier nu in God Center. Waarin wonderen standaard zullen worden. Ik heb meegemaakt een periode dat wonderen standaard waren. Ook weer meegemaakt dat het weer wegviel. Maar dat niet af en toe een wonder gebeurde. Nee, het was een flow van miracles. En dat is wat ik Jezus zie. Het betekent voor mij gewoon afsterven aan mezelf. Het betekent voor jou en mij en voor onze kerk dat we moeten leren afsterven aan onszelf. En leren te echte wandelen in geloof. En dat die gaven van geloof in dit huis. Vader, ik bid dat die gaven van geloof in dit huis sterk zal worden. Opgewekt zal worden. Heer, in de naam van Jezus. Bij diegenen die gaven hebben ontvangen en bij het huis om te groeien in geloof. In Jezus' naam. Halleluja. Wij verklaren die geest van ongeloof. Hey, die sturen we terug naar de put. Die stuur ik nu terug naar de put in de naam van Jezus. Ik bestraf deze macht van ongeloof en die geest van twijfel. Want onze God is nog steeds die God van wonderen. En onze God is nog voor geen centimeter veranderd. Zoals hij was, zo is hij en zo zal hij altijd zijn. God verandert nooit. Gisteren keek ik naar de sterren. God is nog steeds dezelfde hoor. Jou, God zegt tegen door de profeten, jullie zijn veranderd. Jullie zijn veranderd. Ik niet. Jij bent misschien door wat teleurstellingen ben je misschien teleurgesteld geworden, maar God is nog steeds dezelfde. Kom maar, zeg met me mee, zoals hij was, zo is hij en zo zal hij zijn. Eerste rij, zoals hij was, zo is hij en zo zal hij altijd zijn. Alles kan veranderen. Deze hele wereld kan veranderen. Kom maar God verandert niet, familie Treep. God verandert niet. De duivel verandert, maar God niet. Alright, ik wou nog komen bij mijn mooiste punt. Er is één ik ben die ik u niet heb gegeven. De mooiste. Jezus is in gesprek met de Farizeeërs. In Johannes 8. En dit is een heftig gesprek. Want Jezus zegt tegen hen, je hebt de duivel tot vader. Gewoon boem in je face, hè. Je claimt dat je een kind van Abraham bent. Je claimt dat je Mozes volgt. Je claimt dat je de vader wil eren. Maar de duivel is jouw vader. En je doet de wil van de vader, van jouw vader. Je zondigt een en al. En de grootste zonde is dat je niet mij wil accepteren. En de Joden antwoorden, wij zijn altijd kinderen van Abraham geweest. En ik hou ervan, Johannes 8. Dan zegt Jezus, voordat Abraham er was. Abraham heeft mijn dag gezien en die heeft zich over mij verheugd. En want voordat Abraham er was, ik ben. Voordat Abraham er was, voordat Abraham ooit zijn eerste adem had, voordat Abraham was verwekt in zijn moeders schoot, voordat Abraham ooit geboren was, was ik er al lang. En hij zegt niet eens ik was, ik ben. Hij zegt niet voordat Abraham was, was ik. Hij zegt voordat Abraham was, ik ben. Bent u met mij? Voordat Abraham was, was ik er. Ik ben er en ik zal er altijd zijn. Jezus openbaart hier aan de Joden dat hij is die eeuwige. Je zegt, oké, met welk wonder is dit gelinkt? Met het grootste wonder dat nog moest geschieden. Want nadat hij gestorven was, legden ze zijn lichaam in een graf. En op de derde dag, iemand zegt op de derde dag. Er komt altijd een derde dag. En op de derde dag komen er een paar vrouwen kijken bij dat graf. En ze zien de steen is weggerold, want Jezus was opgestaan. En er waren engelen bij dat graf en die zeiden tegen haar, wat zoek je de levende bij de doden? Je zoekt Jezus, hij is niet hier. Want hij is opgestaan. Zijn grootste wonder. He saved the best for last. Nou, 8 in de Bijbel is het getal van het nieuwe begin. 8 in de Bijbel staat voor nieuw begin. Hier is het nieuwe begin. Het echte nieuwe leven wordt ingeluid. En Jezus openbaart zijn identiteit ten volle. Hij is die opstanding en het leven. Hij is de eeuwige. En de Bijbel zegt in Handelingen 2, het was onmogelijk dat hij in het graf zou blijven. Vanwege wie hij is. Zie al die andere profeten, die gingen het graf in en blijven daar. Waarom? Die dodenrijk kon attachen met hun. Maar nu komt heiligheid binnen op de plek wat de gevolg was van de zonde. Jezus kon daar niet blijven. De Bijbel zegt, Petrus zegt, de weeën van de dood heeft hij verbroken. Zie, hij opende de ware baarmoeder voor jou en mij. Dat is wat Jezus kon doen. Waarom moest hij dood? Hij moest de baarmoeder openen. Kom aan, mama's, mag ik prediken tegen jullie? De eerstgeborene, toch? Die baant de weg voor de tweede en de derde en de tiende en de duizendste. Ik hoor altijd van mijn moeder, jij was de moeilijkste. Hey. En Jezus wordt genoemd de eerstgeborene uit de dood. Zus, Colossense 1. De eerstgeborene uit de dood, zodat hij onder alles de eerste zou zijn. Dat is Jezus. Dit is Jezus. Het was niet mogelijk dat hij in het graf kon blijven. Nou, en dan staat er in Romeinen, hij heeft verklaard door de opstanding uit de dood Gods zoon te zijn. Dit wonder getuigt over wie Jezus is. Hij heeft door de opstanding uit de dood verklaard Gods zoon te zijn. In kracht. Ik hou van die tekst. Het grootste wonder waar het Nieuwe Testament nadruk op legt, is de opstanding van Christus. Er was geen grote wonder. En geen grote wonder met meer effect alleen. Het grootste wonder, Jezus, die opstond uit de dood. Halleluja. Nou, de Bijbel leert dat het grootste wonder wat er kan gebeuren in het leven van een mens is als je opnieuw geboren wordt. Maar je kan pas opnieuw geboren worden als er wat gestorven is. Pas geleden schreef ik dit op. Je kan pas opnieuw geboren worden als er iets gestorven is. Als je gestorven bent aan jezelf. Als je gekozen hebt om te sterven aan jezelf. Dan ben je klaar om opnieuw geboren te worden. En voor het grootste wonder willen we graag altijd een moment nemen om jou dat grootste wonder te laten ontvangen en ervaren. Dat grootste wonder kan geen mens je geven. Voor dat grootste wonder is de Heer zelf gestorven en opgestaan. En op het moment dat je tot dat geloof komt, op het moment dat je dat accepteert, op het moment dat je dat aanvaardt, begint Hij zijn leven in jou te leven. Je wordt geboren, je wordt wedergeboren, je wordt opnieuw geboren, je wordt in het geest geboren. En de Bijbel noemt dat het grootste wonder. Groter dan blinden die gaan zien, groter dan welk genezingswonder je, groter dan het water in het wijn. Het grootste wonder is als een mens tot geloof komt in een Heer die hij niet kan zien. Niemand van ons ziet Jezus in het natuurlijke nu. Hij is hier ook niet in het natuurlijke, hij is hier in de geest. Halleluja. En de Bijbel noemt dat het grootste wonder. En ik wil je zo vragen, als jij hier bent, misschien ben je meegekomen, misschien is je eerst misschien wel een paar keer geweest, en je wil het grootste wonder ontvangen. Het is gewoon iets wat je mag accepteren. Hij heeft de moeite gedaan, je mag het gewoon accepteren, geloven. Wil ik vragen of je zo meteen even je hand op wil steken, als teken dat je dat wil. En de komende periode voor de gemeente, je gaat zien hoe God, hoe de geest ons gaat stretchen. Durven we hem te geloven voor dingen die niet mogelijk zijn? Durven we hem te geloven voor dromen die te groot zouden zijn? Halleluja. Durven we hem te vertrouwen voor dingen die in onze ogen gewoon te groot zouden zijn? Ja, maar dat kan, op het moment dat jij in je natuurlijke merkt, ja, maar dat kan toch niet? Ja, dan moet je werkzaam zijn. Een poos geleden schreef ik op, God is groter dan mijn grootste droom. En is waar. God is niet alleen de droomgever, hij is groter dan elke droom. Hij staat daarboven. Als hij kan mensen al dromen geven die zoveel kunnen bereiken in het natuurlijke. Hoeveel te meer? Als je met God gaat partneren, kan je onmogelijke bereiken. Denk je dat je onder de indruk bent van Elon Musk omdat hij naar Mars wil? Dat is helemaal niks voor onze God. Huh? In de geest kan hij je naar Mars nemen en terug. Hij kan je hele lichaam transporteren daar naartoe en dan weer terug. Oké, je wou Mars zien. Martin, ik neem je even mee in de geest. Kom maar. Zo ziet Mars eruit. Dan denk je, nou, dat is helemaal niet interessant. Ik wil beter zie ik de hemel. Halleluja. Ik heb ontdekt, we beperken God zo snel. Verbreek dat. Breek daardoorheen. God, weet je, voor Abraham was het ook moeilijk in zijn 25 jaar geloofstrijd voordat hij eenmaal de baby had. Maar toch komen de engelen tot hem en die zeiden, het zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Want hij merkte dat zijn vrouw, haar baarmoeder al overleden was, staat er in Romeinen. Ook Abraham moest geloven in opstandingskracht. En hij vertrouwde de Heer en de Bijbel zegt, het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Oh. Hij vertrouwde de Heer en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Kom maar, misschien moet je dit voor jezelf even opschrijven. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Vul dat iets eens in voor jezelf. Wat is datgene wat jij onmogelijk acht? Wat is datgene waar je blijft mee struggelen en je denkt, dit is toch veel te moeilijk. Dit gaat nooit gebeuren. En om daarin je geloof te gaan stretchen. En voor iedereen kan dat heel veel andere dingen betekenen. Halleluja.